Als het goed is, doet hij het. Ja, toch? Goedemorgen. Nou, zei ik in het verleden wel eens als ik ergens kwam, het is goed om jullie te zien, maar dit is echt zo. Dit is wel heel lang geleden. Het is echt bijna op de kop af 2 jaar geleden, als ik het goed gezien heb. Want ik kijk altijd terug, wat heb ik gesproken, waar heb ik gesproken. Dus mijn eerste vraag is, waar heb ik het de laatste keer over gehad? Ja, dat vroeg ik hier wel eens, hè? Ja, precies. Nou, volgens mij was dat een adventpreek. Volgens mij ging het over, ik moet zelf ook even denken, dat ging over van Maria, wie is je zoon of zoiets. Daar keken we naar, dat is een opdrager bij de tempel hadden we naar gekeken, dacht ik. Ja, ik dacht van, hoe ga ik nou die 2 jaar vullen? En even gewoon heel snel vertellen wat er gebeurd is. Nou, dat is onmogelijk, dus dat ga ik ook niet doen. Ja, dat is bijna, maar het gaat goed met ons in Vlaardingen, waar ik nog steeds woon. Met Hanneke gaat goed, mijn oudste dochter gaat goed en mijn jongste dochter ook en met mij ook. Dus ja, valt het te vertellen. Waarom ik natuurlijk niet de afgelopen jaar, een kleine inleiding vind ik wel op zijn plaats. Waarom ik 2 jaar niet geweest ben, jullie weten dat waarschijnlijk ongetwijfeld nog, hoop ik. Maar er werd mij gevraagd, van in Vlaardingen was er een gemeente waar we al bijna 10 jaar mee samenwerken en eigenlijk veel langer. En die had een probleem, die hadden een oudste, maar er werden steeds minder oudsten en er kwam maar 1 oudste echtpaar. En er waren allerlei dingen aan de gang. En we werkten samen en toen had die gemeente gevraagd aan de Vechtvlaardingen, waarin ik elke week mag zijn, kan je hulp geven. En toen hadden de oudsten daar bedacht van, joh, waarom doen René en Hanneke, gaan die gemeente niet helpen. Toen ben ik ook weer oudste geworden, ben een tijdje niet oudste geweest toen. Dus vandaar dat ik toen alle preken uit mijn agenda geschrapt heeft. En ik heb die vrijmoedigheid echt genomen, omdat ik denk van, het is Gods gemeente, weet je, die komt echt wel met andere sprekers. En de job zit er eigenlijk bijna op. Ze zijn bezig met een nieuwe oudsteraad aan te stellen. Dus dat is het nu, alleen is het aan de gang. Dus als het goed is, over een maand of 2 ben ik weer helemaal vrij. Maar de vraag is maar, dat is wel een proces van mezelf. Ga ik weer overal spreken? Ik heb geen flauw idee. Want het is wel zoiets van, ik kan wel heel de agenda gelijk gaan vullen. Maar ik heb echt zoiets nu van de Heer, oké, wat mag de volgende stap zijn? Moet ik weer naar andere gemeentes? Mag ik? Snijpen. Maar hè, is dat iets wat God van me vraagt? Of mag ik iets gaan doen in een andere gemeente? Ik heb geen flauw idee. Dus we gaan het zien. Nou, ook wel spannend vind ik zelf. Ja, maar het is goed om jullie te zien. Hey, het is kerst en we gaan kijken naar luisteren naar Gods woord. En je hebt een klein beetje al genoemd over Bethlehem. Maar dat is natuurlijk, ja, kerst is zo ongelooflijk rijk. Dat is echt onvoorstelbaar. Er zit heel veel in. Je kan heel veel aspecten pakken. Maar vanmorgen gaan we kijken naar Bethlehem. En het thema is eigenlijk, heb ik een beetje ontleend aan, ook een kinderserie van een paar jaar geleden. Want dat deden wij ook zo'n advent in de kerk. En een van de laatste was dan, tel ik wel mee. Nou, mijn ervaring is de afgelopen jaren, dat er, en zeker de laatste maanden in mijn eigen proces waar ik weer mee bezig ben, met boeken die ik aan het lezen ben, is dat we christelijk zijn. Hè? Hier is het vanmorgen al helemaal verteld. En zoals ik jullie een beetje ken, dan staat het kruis centraal, is de genade er. Maar de vraag is, leven wij uit de genade? De vraag is, weten we het alleen of leven we het ook? Snap je het verschil? En ik kom heel veel mensen tegen die al 10, 20 jaar de Heer Jezus kennen, maar sommige dingen nog steeds niet echt vrij zijn. Die geaccepteerd hebben van, ja, zo is leven nou helemaal. Ja, de Heer Jezus heeft me vergeven. Ja, ik ben helemaal vergeven van mijn zonde. Ik ben helemaal vergeven. Helemaal. Maar ze worstelen nog constant met dingen in hun leven. Dat kan zonde zijn. Dat kunnen allerlei andere dingen zijn. Dat kan zelfs fysiek uiten in je lichaam. Daar ben ik echt van overtuigd. Terwijl ik echt steeds meer tot de conclusie kom. Christus heeft de zonde verbroken. Volledig. Ons volledig vrijgezet. Maar dan komt het ons werk. Gaan wij hen echt volgen als Heer? En dat is een proces van het hele leven. En daarom mogen we ook opgroeien tot volwassenheid. En daar doen we ook een hele leven over. Sommigen zijn er iets eerder dan anderen. Maar wat belangrijk daarin is, dat hij wil ons vrijzetten. En daar heeft hij ook alles voor betaald. En de key is vanmorgen gelijk al dit. Als je zegt, tel ik wel mee. Ik heb geen flauw idee hoe jullie zitten. En dat is nu echt zo. Na 2 jaar. Ik weet werkelijk niet hoe jullie zitten. Maar de vraag is, resoneert dat soms in ons hoofd? Tel ik eigenlijk wel mee? En we gaan naar Bethlehem kijken. Wanneer je goede cijfers haalt en je de beste bent, tel je mee op school. Zeker de afgelopen 10 jaar hebben. We gaan het niet over politiek hebben. Je had excellent schools. En dan kreeg je een grote banner op je school. Excellent school. Nou, wij wisten van het onderwijs volslagen onzin. Dat is allemaal papierwerk. Het zegt niks over het onderwijs. Maar als je maar excellent bent, dan doe je het goed. En als je het niet gehaald hebt in deze maatschappij, is het je eigen fout. Cijfers tellen erom. Wanneer je goed geschoold bent en de juiste baan hebt. Wanneer je rijk en je beroemd bent. Wanneer je hard werkt en het verschil maakt. Onze maatschappij meet alles. Je gewicht. Ik heb zelf zo'n sporthorloge, weet je, daar kan ik mijn gewicht invullen. Kan ik helemaal zien hoe mijn BMI is. Nou, die is iets zwaarder dan normaal, maar ik ben weer aan het sporten. Maar je IQ, je bloedwaarde, je groeicurve, je CITO-score, je aantal likes op internet, je prestaties en al, het gaat maar door. Maar de onderliggende boodschap is, voldoe ik wel? Doe ik er eigenlijk wel toe? Als ik niet goed op school ben, als ik geen diploma heb, als ik ziek ben, als ik niet de dingen kan doen die een ander kan doen, als ik niet beroemd ben, als ik niet knap ben, vul maar in. Veel mensen voelen zich minder waardig. Minder waard dan anderen. De geschiedenis van Bethlehem. We gaan lezen in Lucas 2. En als u een Bijbel bij u heeft, mag u natuurlijk pakken. En ik ben altijd gewend dat er hier heel veel meegelezen wordt. Ja, dat is echt waar. Dan moet je niet schuldig voelen als je niet meeleest. Dan maakt het er niet uit, dan mag je luisteren. Hè? Dus als... Schriftlezing is als Lucas 2, 1 tot 21. Ik lees hem echt in de context, omdat het gewoon ook belangrijk is en een mooi verhaal is. Het gevaar van kerst is dat we alles al weten. Maar het licht is in de duisternis gekomen. En de duisternis heeft het niet gegrepen. Niet in zijn macht gekregen. Dat is al wat, hè? Daar gaan we het over hebben. Ja, ik noem het, het is wel erg stil, jongens. Het is wel heel erg. Het licht is in de duisternis gekomen. En heeft het niet gegrepen. Wij zijn altijd bezig om de duisternis weg te halen. Hoeft helemaal niet. Je moet gewoon het licht aandoen. En dat is de Heer Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moeten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was, reisde hij van de stad Nazareth in Galilea naar Judea. Naar de stad van David, die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld. Haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak. Omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf. Niet ver vandaan, daar vandaan, bracht de herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door een stralend luisteren van de Heer, zodat ze hevig schrokken. En de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Moet je horen wat hier staat. Vers 10, de engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat grote vreugde betekent voor heel het volk. Dit zal voor jullie het teken zijn. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voelde zich bij de engelen een groot hemels leger dat God prees met de woorden. Eer aan God in de hoogste hemel. En vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar, laten wij naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in het voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Toen er 8 dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel hadden genoemd, nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen. Micha 5 vers 1. Klein stukje uit Micha nog. De profeet uit het Oude Testament. Daar staat dit. Micha 5 vers 1. Uit jouw Bethlehem in Efrata. Te klein om tot Juda's geslacht te behoren. Uit jou komt iemand voor die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden. Bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan het einde der aarde en hij brengt vrede. Tot zover, laat me zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat we zo uw woord mogen lezen. En alleen al eigenlijk om stil te zijn en na te denken over het woord, zou genoeg zijn. Omdat uw Heilige Geest, Heer, zegt in het woord, ik ben het die alles zal verklaren. De Heilige Geest zal alles verklaren aan de discipelen, maar ook aan ons. We lezen woorden over de redder die ze gekomen zou zijn. De Heer Jezus, majesteit in kracht. Dat u de heerser bent. Dat u de vrede geeft. Maar als we de wereld kijken, zien we zoveel verschillende dingen. Maar we weten één ding zeker. Alles wat geschreven is, is waarheid. En we kijken terug naar het verleden van Bethlehem in de wetenschap dat u nu leeft. En dat u nu zit op uw troon. En dat alles in uw hand is. Heer Jezus, wilt u uw woord zegenen, zodat we bemoedigd mogen zijn. Juist in deze donkere tijden. Maar het licht is in de duisternis gekomen en heeft het niet in zijn macht gekregen. Daar danken we u voor. We vragen dit in Jezus' naam. Amen. Nou, het eerste wat ik wil kijken is eigenlijk de geschiedenis van Bethlehem. Je noemt het al een klein beetje. Ik heb Micha gelezen en daar staat al bent u klein of te klein onder Juda's stammen. Nou, dus mijn vraag is dit. Wie weet wat de kleinste stad in Nederland is? Wie? Hoeveel? Nou, ik heb het opgezocht op Google. Dus ik heeft iemand een idee? Welke? Nou, nee. Ik heb het uit. Ik ken dus ideaal. Kan Google de schuld geven als fout is? Staverden staat hier. Dat is een plaatsje vlakbij Elmelo op de Veluwe. Dat is een kasteel met enkele huizen, totaal 30 inwoners en heeft stadsrechten. Dus ik vroeg even wat kleinste stadje is, hè? Wie weet wat het kleinste dorp is? Ja, dat moeten wij toch wel een beetje weten hier in de buurt. Het Woud. Het Woud. Kan iets groter zijn de afgelopen jaren, maar hier staat, bestaat uit 11 woonhuizen, 5 boerderijen en een kerk. Met 38 inwoners, toen hè, is een beetje gedateerd, misschien hebben ze er nu wel iets meer. Of minder, wie weet. Promoot de plaats zichzelf met enig recht als het kleinste dorp van Nederland. Nou, dan heb je een beetje de grootste dorpen. Maar ik doe het bewust. Hè. Je hebt een stad en we weten het nog geen eens. Juda. Bethlehem. Het kleinste om genoemd te worden. Maar probeer het te koppeling maken naar jezelf. Anders zitten we alleen maar in onze cognitief, alleen maar in de bovenkamer. Maar het gaat om wat God daar ook wel mee zegt. Elke Jood dacht met liefde aan Bethlehem. Als Bethlehem genoemd werd in die tijd, waarom? Rachel werd er al nagedacht. Rachel stierf in Bethlehem. Het hele verhaal van het verleden van Israël kwam terug. En je kan het zien in het woord. Terwijl ze het leven schonk aan haar jongste kind, gaf ze hem de naam Benoni. Zoon van veel pijn. Dat was in Bethlehem. Maar wat deed vader Jacob met die naam? Die veranderde hem. In Benjamin. Zoon van het geluk. Dus er gebeurt iets met het plaatsje Bethlehem. En dat is met ons misschien ook als je iets hoort uit je eigen geschiedenis. Ik ben een Westlander, blijf een Westlander. Maar dan hoor je iets van een stad en dat triggert bepaalde dingen. En dat is alleen maar geschiedenis. Maar als je over de heilsgeschiedenis hebt van de Joden, dat wordt natuurlijk elk jaar met alle feesten wordt dat besproken. Dat zit erin. Bethlehem, broodhuis, Rachel, pijn, geluk. Dat zit erachter. Dan kom je de tweede bij Naomi. Naomi moest Bethlehem verlaten door een hongersnood. Dat is interessant, hè? Broodhuis, daar woonden ze. En er kwam een hongersnood. Hongersnood is vaak in het Oude Testament een oordeel van God. Zij trekt weg, nergens, ja, ik ga niet heel rut doen hoor, maar nergens lees je dat Elimelech, de man geloof ik, dat hij leest van, oké, ik vraag God waar ik heen moet, maar hij trekt naar een heidens land. Zijn dochters trouwen met heidenen. Of zijn zonen trouwen met heidenen. Verliest allemaal ellende. En wat gebeurt er? Zij komt terug. Maar zijn zonen trouwden met Moabitische mannen. Elimelech, ook een beide zonen, Machlon en Kiljon, stierven. En wat zegt Naomi? Noem mij niet Naomi, liefelijk. Noem mij maar Mara, bitter. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Een plaats waar verdriet ligt, of in ieder geval ver weg, hongersnood, en vertrok ze weg. En toen kwam ze terug. En wie ontmoet Rut daar? Boas. Zo'n fantastisch verhaal. Ik weet niet of ik het wel eens gedaan heb. Ik was over Rut gesproken hier. Volgend jaar. Oh ja, dat zou kunnen. Ja, dat is echt een fantastisch verhaal. Ik heb een hele serie gedaan over vrouwen in de Bijbel. Maar als je dan ziet wat er gebeurt met Rut, echt bizar geworden. Ja, ik zou het bijna doen, maar het kan niet. We hebben het nu over kerst. Maar je ziet Boas die alle macht heeft, Boas die de mogelijkheid heeft, die lost haar. Die redt haar. En wat zegt hij dan? Krijg je er gewoon cadeau bij, nu even, terzijde van kerst. Dan loopt zij daar op het veld, dan loopt ze de aarde te plukken aan de randen. Alles wat valt. En wat zegt Boas dan? Kom op het veld, loop achter mijn mensen, ik bescherm je en ga niet naar een ander veld. Heel duidelijk. Blijf bij mij. Hij is een beeld van de Heer Jezus. Die ons lost. Ga niet naar een ander veld. Blijf achter mijn mensen. Ik waak over je. Ik zorg voor je. Ik geef je eten. En dan krijg je de volheid. En ze ging met handen vol weg. Hè? En dan denken wij met onze calvinistische visie over ons geloof. De Heer geeft me dit. Nou, ik heb nieuws. Echt flauwekul. De Heer is goed. En de Heer geeft leven in volheid. In overvloed. En dat is lastig, want dat vinden we soms heel moeilijk te geloven. Maar dat is wel het verhaal van Rut. En het resoneert allemaal in de gedachten van de Joden. Nou, ik weet niet wat er in uw hoofd zit. Tel niet mee. Geld veranderen. Maar Boas komt terug in Bethlehem. Of Rut. Boas trouwt met Rut. En wat gebeurt er? Naomi krijgt een baby. Ik haal alle namen door elkaar hoor. Die krijgt een baby. En dat is in de lijn van David weer. De geschiedenis van Bethlehem. In beide gebeurtenissen werd verdriet omgezet naar vreugde en hoop. Weet je wat Jesaja 66 vers 2 zegt? Dit. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest. Ik heb geen flauw idee hoe je zit. Ik heb geen flauw idee hoe je teleurgesteld bent in God. Want we kunnen het verhaal hebben, maar er kunnen dingen gebeuren in je leven die als een trein over je heen denderen. Waar je helemaal niet geen rekening mee houdt. Het afgelopen half jaar is mega zwaar geweest voor me. Ik deel altijd gewoon van mezelf, maar schaam ik me helemaal niet voor. Of een trein mij raakte met emoties. Bizar gewoon. Tegen het randje van overspannenheid aan, puur door emotie. Die gewoon, dan ben je 54. Dan denk je, ik dacht redelijk dat ik mijn verleden kon. Dat ik redelijk mijn verleden op orde had. En in één keer komen dingen omhoog dat je denkt, wat gebeurt er? Nou, dat kan zomaar komen. En dan zit je in één keer... Nou, misschien wel in de duisternis dat je denkt van, ik snap er de ballen niet van. En dan weet je dat je gered bent, dan weet je al die dingen. Maar dan denk je, volgens mij word ik nu even overgeslagen. Ik ben niet in paniek geraakt, maar dat kan je wel, want ik wist, komt goed. Maar het wil niet zeggen dat het happy tijd is. En dan kan je op een bepaald moment misschien ook wel eens helemaal, een beetje verward zijn in je beeld naar God toe. De vraag is dan van, hoe bemoedigen we elkaar daarin? Maar vanmorgen zitten we hier bij elkaar, misschien klein onder duizenden. Dan mag ik het heel persoonlijk maken. Wat denk je van deze gemeente? Ja, we zijn wel heel klein. Ja. Doen we er eigenlijk nog wat toe? Ja. Zullen we nog wat doorgaan? Is het niet tijd om gewoon te gaan splitsen? Weet je, van gaan we naar de rank? Wat heb je nog meer zitten? Ik weet niet, heb je nog meer evangelische gemeentes hier in... Kruispunt, tuurlijk, Kruispunt, altijd. Dat is mijn achtergrond. Ja, daar kom ik vandaan. Ja, Kruispunt, had ik het eerst moeten noemen. Nee, maar u snapt wat ik bedoel. Dat je zegt, en dat is nog steeds een terechte vraag. Hè? Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Dat is Gods weg met zijn gemeente. Want het is zijn gemeente. Maar er kan een laag onder zitten dat je eigenlijk niet meer toe doet. Dat je denkt, waarom zitten we hier? Tel ik nog wel mee. God koos Bethlehem. Niemand anders had gekozen. Niemand. Dat is de geschiedenis van Bethlehem. Misschien geldt dit wel voor ons, geldt wel voor u. Misschien denkt u wel van uzelf, dat u niet meetelt. Weet uw eigen falen. U vindt dat u geen talenten hebt. U vindt uzelf niet knap. U geeft uzelf geen waarde. U heeft het gevoel dat u veracht wordt door mensen. En misschien wel het meest door uzelf. Maar ik heb nieuws. Ik heb goed nieuws. De Heer Jezus Christus is geboren tussen de kleine. Hij woont niet in de trotse harten, maar in de nederige. Psalm 147, vers 3 zegt dit. Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden. Weet je wat er gebeurt bij Bethlehem? Je leest het in Matthäus. Heel vaak hebben we het er helemaal niet over. Maar ik lees een klein stukje voor. De kindermoord in Bethlehem. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijze bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijze nauwkeurig nagevraagd had. Er was niet alleen een klein kind geboren met vreugde, zoals wij het ervaren. Kerst, happy, en dan licht, dat is allemaal waar. Geestelijk gezien brak de macht van de duisternis bijna aan, hè? Die stond op spannen tot het Golgotha en toen brak die de macht van de duisternis. Staat letterlijk in het woord. De macht van de boze is gebroken. Maar hier zie je hem nog ten volle in. Dat is ook kerst. Maar ik zal doorlezen. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord. Geklaag. Gejammer. En veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen. En wilde niet vertroost worden. Omdat zij er niet meer zijn. Dat is ook kerst. En waarom lees ik dit? Ik kwam pas geleden een advent tegen van de Evangelisch College. Misschien nog eens waard om terug te zoeken. Daar legt hij dit hele gedeelte uit. Zo fascinerend. Raakte echt mijn hart. Kan je misschien wel vinden op YouTube. Evangelisch College, daar hebben ze een advent gewoon elke keer ingesproken. En daar pakt hij dit gedeelte. Dat hij zegt, de pijn was er ook. En hoeveel mensen zitten er niet met pijn? Hoeveel mensen zitten er niet? En dan kan je wel kijken naar Jeruzalem op dit moment en naar Israël en Gaza. Maar die pijn geldt ook voor de Palestijnen. Dat geldt voor heel dat gebied. Geldt voor de Israëlieten. Hoeveel zitten we tot zelf? Dit is ook kerst. En in die ellende komt de Heer Jezus. En daar vindt hij zijn plek. In Bethlehem. Dit is ook de geschiedenis van Bethlehem. En wat zegt Jesaja 33 vers 6 dan? Ik geef de inwoners vrede en voorspoed. Dit staat er niet, hè? Ik sla 1 woord over. Let op, hou je vast. Ik geef de inwoners blijvende vrede en voorspoed. Praat niet over prosperity gospel, hè? Grote Tesla, weet ik het allemaal. Maar voorspoed dat God bij is. Blijvende vrede. Kent u die vrede nog? Amen. Maar kennen we die vrede nog? En als het niet zo is, dan hoop ik echt, ja, ik heb de vrijheid. Die ben ik niet kwijtgeraakt in 2 jaar in ieder geval, dat merk ik wel. Dat ik gewoon zeg, ga naar je broer en zus toe, want je bent gegeven aan elkaar. Dat je zegt, ik mis de vrede van de Heer. En dan moet je eerlijk gaan praten met elkaar. Hoe komt dat? Is alles recht met de Heer? Is alles goed? Ga gewoon praten met elkaar, gewoon in alle liefde. En dan geeft God die vrede weer absoluut. Misschien in de duisternis, misschien in de moeilijkheid, maar hij is bij je. 100%. Dat deed hij ook in die tijd. Jezus werd geboren onder de kleine. Niet in de paleizen van Jeruzalem. Niet bij de hoge priester. Maar in het nederige dorpje Bethlehem. Hij is de Christus van de verworpenen. De kleine van hen die niet meetellen. Hij verbond zich niet met een plaats, om het zo maar te zeggen, maar met de mens. En ik heb al een paar mensen genoemd natuurlijk van de geschiedenis van Bethlehem. Maar het tweede is de kinderen van Bethlehem. En dan kan je natuurlijk niet om één iemand heen, en dat is namelijk David. Rut hebben we al genoemd, maar uit die lijn komt David, wordt er geboren. In 1 Samuel 17, vers 12. Er wordt duidelijk gezegd, pardon, dat hij geboren is in Bethlehem, de stad van David. En hij was een herder. Psalm 78, vers 70 zegt dit van David. Zijn keuze viel op David, zijn dienaar. Hij riep hem weg bij de schapen. Lucas 1, vers 52. Heersen sloot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Denk even na hoe dat ging met David nog. David die ergens op een veld zit. Het staat niet in de Bijbel, maar sommige theologen, en dat komt weer uit de Joodse traditie een beetje, die zeggen eigenlijk, misschien was het een half kind van de vader van David. Of dat David een half broer was met die andere, want het is niet belangrijk. Die moet weg, de schapen. Schapenherders waren helemaal niet hoog aan aanzien, hè? En wat doet die vader? Alle grote zonen laat hij komen. Nou, ik ben de jongste van 5 jongens. Ik ben geen schaapherder. Maar ik kan me wel een klein beetje voorstellen hoe het voelt. Dan komt André, mijn oudste broer. Ah, René, die zit ergens. En dan komt Henk. En dan komt Ben. En dan komt Robert. Maar René wil niet over gepraat. Dat gebeurt er. En de Heer Jezus kiest hem. En wat ook zo boeiend is, juist in die tijd waar David zat, vechten met beren, vechten met leeuwen, weet ik het. Wat niemand zag, is hij voorbereid later. Op het moment dat wij soms denken dat we er niet toe doen, is God je aan het voorbereiden. En ik weet niet hoe oud u bent, dat maakt even niet uit. Maar ik zei, ik sprak vorig jaar iemand, toen vroeg ik zei van hem, wat is je droom? Toen moest hij lachen. Weet je waarom? Hij was 60. Ik vroeg echt aan iemand, ik wist hoe oud hij was. Ik zei, maar wat is je droom? Ja, eigenlijk zei hij, ja, ik ben 60 man. Eigenlijk zei hij, het is toch klaar voor mij? En toen vroeg ik, nou, ik mag hopen van niet. Ik mag hopen dat je nog een droom hebt. Ik ga natuurlijk niet vragen wat je leeftijd hier is. Dat doe ik niet. Maar heb je nog een droom? Ook als je oud bent, gewoon tel ik nog mee. Heeft God je er klaargemaakt in bepaalde dingen om het nu ook nog te geven aan anderen? Want we zijn een gemeente waar God zich nog steeds alle gaven geeft, hè? Ook hier. Ook in de bezuininghoek van Holland. Ook als ze groter zijn in de nieuwe rank. Of ook als ergens. Hij geeft de gaven zoals hij wil. Tot opbouw van de gemeente. Herders zijn belangrijk. We weten misschien dat ook herders ook een verachtelijk beroep was in die tijd. En juist bij die mensen komt Jezus. Herders. Waren het trouwens schaapsherders? Dat is inderdaad maar de vraag. Ja, we gaan er vanuit om, want het waren allemaal schaapherders. Maar nergens staan de schapen. Welke dieren waren trouwens in de stal? Dat weten we ook niet. Nee, je staat helemaal niet. Ze gaten in een stal. Ja, ik wil even de kerst een beetje bijstellen. Dat is interessant, hè? Hoeveel wijzen waren er? Nee, dat weten we helemaal niet. Staat nergens. Staat helemaal nergens. Daar gaat heel je plaatje. Ja. Er staat wijzen. Dat komt uit de katholieke traditie. Dat is het drie wijzen enzovoort enzovoort. Maar het staat echt nergens in de Bijbel, hoor. Leuk, hè? Je moet nog eens een keer lezen gewoon maar. En dan vinden we de bewoners, of de kinderen van Bethlehem, dat is de Heer Jezus zelf. Jozef was een technisch man. Maria waarschijnlijk een tiener in haar zwangerschap. Afstammeling van David. Dat was de reden om naar Bethlehem te gaan. Ongeveer een reis van 140 kilometer. Maria had niet meegehoeven. Daar staan we bijna nooit bij stil, maar dat had eigenlijk helemaal niet gehoeven. Al had Jozef zelf gegaan, dat had het goed geweest. De reden waarom de theologen soms zeggen dat ze meenam, is een beetje, eigenlijk wel heel mooi. Moet je voorstellen, had Jozef weggegaan, dan had het kunnen betekenen dat hij haar ook had kunnen verstoten. Want ze was zwanger, hè? Ze waren nog niet getrouwd. Dat is een dingetje. Tegenwoordig is dat ook wel een dingetje, maar tegenwoordig, buiten het, ja, alles kan tegenwoordig. Laten we het helemaal niet beginnen over de gender allemaal, maar alles kan tegenwoordig. In die tijd was het een ander verhaal. Dus hij neemt haar mee. Dat is ook een soort bescherming dat hij laat zien van, ik wil je niet tot schande brengen. En wat zie je dan? De Heer Jezus wordt daar geboren. Jezus, vader van een timmerman. Moeder zwanger voor het huwelijk. Geboren in het stal. En Johannes 1 vers 14 zegt dit. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. God had geen 200 zonen, hè? Had er ook geen 10. Had er ook geen 5. 1. Wij zien nu de geschiedenis van de afgelopen tijd wat er gebeurt in Gaza. In Israël. Rampzalig. We gaan het niet over politiek hebben. Ik ga ook niet hebben van Israël dit en Palestijnen. Ik zeg het bewust even zo. Daar zijn mensen geschapen naar het beeld van God. Van beide kampen. Die doodgaan. Maar het gaat er mij om dat je ziet wat een mens doet bij elkaar. Kijk naar Oekraïne. Kijk naar Rusland. We kunnen alles beetpakken. Laat ik een oud-testamentisch voorbeeld pakken. David. Wat zegt David op het moment dat hij de volkstelling doet? Hij telt het volk. Ik geloof dat, zijn generaal die doet het niet helemaal. Want die denkt, dit mag niet. Want dat mocht David niet doen. Want hij moest op God vertrouwen. Dus hij telt zijn hele volk. En dan komt er een profeet en dan krijgt hij straf. Dan mag hij kiezen. Hij mag kiezen tussen drie dingen. Doe dat in mijn hoofd. Hij mag kiezen uit de hongersnood, geloof ik. De pest. En in de handen vallen van de mensen, van de vijand. En wat zegt David dan? Geef me dan maar 3 maanden pest. Ik geloof dat dat was. Het is beter in de vallen in de handen van, van God dan in de handen van de mens. David wist het. En dan voorstellen dat je wat je hier ziet. Het woord is mens geworden en hij heeft bij ons gewoond. Dat God zijn enige zoon, de drie eenheid, allemaal beeldend, hè, om te proberen te vangen wat de Bijbel leert. God, de Heer Jezus en de Heilige Geest, een eenheid. Die eenheid blijft bestaan, hè, ook op het moment dat hij op de aarde is. Maar denk aan het kruis. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? En ik zeg het wel zo denkbeeldig, dat het dan losgescheurd wordt. Dat deed hij voor u. En dan stuur je je zoon naar een wereld die in volledige duisternis ligt. Die onder de macht van de vijand ligt. Van de Satan. En we moeten 1 ding ook heel goed zien, ook met kerst. We moeten niet zien Satan en God naast elkaar. Dat is echt belachelijk. Terwijl we dat soms echt zo ervaren. We strijden tegen God. Of we strijden tegen Satan. Dat doe je niet. Die strijd is al gestreden. En heel vaak zitten we al te proberen van ik moet beter mijn best doen. Dan probeer je zelf tegen de duisternis. Fout. En wat je dan ook soms vaak doet is dit. Het is volslagen onzin. Je moet het zo zien. Je hebt de duivel en dan heb je niets. En dan heb je heel lang niets. En dan heb je nog meer niets. En dan heb je eeuwigheid niets. En dan heb je niets en dan komt God. Hij is niets vergeleken bij God. Hij is niets, want dat zie je. Het licht komt in de duisternis en de duisternis is weg. Wij zijn soms zo onder de indruk van de duisternis, terwijl het andersom moet zijn. Wij zijn soms zo onder de indruk van ons falen, terwijl het andersom moet zijn. Je moet je identiteit in Christus kennen. En dat is een gered kind van God, volledig vergeven door het bloed en betaald door zijn zoon, vervuld met de Heilige Geest, de gave gekregen van de Heilige Geest, het zoonschap gegeven, de bevestiging, je mag de hemelse gewesten in waar alle gaven liggen. Ja, het is wat. En we zijn alleen maar bezig met dat oude lijk, waar we vergered van zijn. Ja, dit ben ik, dit is mijn verleden. Ja, dit tel ik eigenlijk wel mee. En weet je wat de Colossensebrief zegt? Trek de nieuwe mens aan. Ik sla een beetje door misschien. Maar ik kan het er niet. Dit is echt vanuit mijn tenen. Omdat ik het zelf ook al ontdekt heb de afgelopen 2 maanden. Ik was in die val ook gelopen. Ik ben alleen maar bezig met wat je verkeerd doet. Maar halleluja, ik ben volledig geheiligd. Ik ben gered en betaald door het bloed van Christus. En het heilige is apart gezet. Colossens 1 vers 13. Je bent aan het... De macht van de duisternis. Ik heb het hier vaak gezegd, live tekst. Je bent onder de macht van de duisternis weggerukt. Weggehaald. Goed, onder de macht van de duisternis zijn jullie weggehaald. En je bent overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Waardoor Christus je betaald hebt. Je bent vrij. Maar dat is kerst. En tegelijkertijd terug naar die pijn die er was. Efrata, de pijn, dat wordt in andere vertaling gebruikt, weent om haar kinderen en wil niet getroost worden. En daar staat bij, woorden zijn dan te weinig. Als je alles als je begint te troosten, niks zeggen, meehuilen. En in die ellende, daar komt God. Het is zo belangrijk voor ons om te weten. De alomvertegenwoordigde, overal vertegenwoordigd, dat is de vijand ook niet, hè? Kan niet. Maar op 1 plek. God is overal. Altijd aanwezig is mens geworden. Waarschijnlijk onder de 10 pond. Rond de 50, 60 centimeter, wie weet. Kleiner, groter. Gewikkeld in doeken. Gelegd in een voerwak. Jezus kwam in de wereld op een van de meest vuile, stinkende en ongemakkelijke plekken. En dan denken we dan aan Filippenzen 2, waar het staat dat hij zijn heerlijkheid aflegde. En ik zie dat altijd maar zo in me voor me, dat hij zegt van, moet je voorstellen, de engelen kijken mee. En die zien de Heer Jezus bij God. Beeldend maken, proberen. Want dan gaan we een klein beetje begrijpen. Dat doet de hele Bijbel. We zoeken woorden om te beschrijven wat er gebeurd is. En wat gebeurt er dan? Hij legt zijn troon neer. En de engelen die denken, wat gaat er gebeuren? Wat gebeurt er? Hij legt zijn mantel af. Hij legt zijn koninklijkheid, zijn goddelijkheid af. En kom als een knecht, als mens. Kwetsbaar. Ingewikkeld in doeken, tegen een tienerborst aanliggen. Ik zeg het gewoon, want zo is het. Wat zullen de engelen gedacht hebben? Wat gebeurt hier? En dat heeft hij allemaal gedaan in die duisternis waar de mens regeert. Waar de Satan de overste is. Daar komt hij in. Onder die macht. En dat deed hij, we hebben het gehoord natuurlijk al. Omdat hij naar het kruis ging. Kerst is een fantastisch verhaal. Weet je wat het is? Weet je wat het mooie is? De wijzen vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan. Veel mensen worden geboren als prinsen. Geboren koningen, zelden. God kiest David, God kiest Maria, God kiest Jozef. God kiest u. Tel u nog mee, zeker weten. Efeze 1 vers 6, 4 zegt dit. In Christus, in de Heer Jezus Christus immers, heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, dus voordat de wereld nog bestond, ons uitgekozen. De wereld was er nog helemaal niet. Kies jou, kies jou, kies jou. Dan kijkt hij in de toekomst en dan weet hij, die kies ik, even los van de uitverkiezing, daar gaan we het niet over hebben, maar die kiest hij, om heilig en zuiver voor hem te staan. En vol liefde heeft hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd. Om door Jezus Christus zijn kinderen te worden. Dus je mag heilig en rein voor hem staan. Niet wat je gedaan hebt, heeft hij allemaal zelf gedaan. Want je bent zijn kinderen. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Ons geschonken in de geliefde Zoon. Hij wil, hij verlangt ernaar en heeft ons voorbestemd. En als laatste de belofte van Bethlehem. Efrata was de oude naam voor Bethlehem. De betekenis is vruchtbaarheid. De betekening is ook anders. Overvloed. Snap je dan? Even terug naar Rut. Bethel, overvloed en je moet vluchten voor je hongersnood. Vruchtbaar broodhuis. En dat werd nu volledig vervuld. Christus werd geboren in Bethlehem. Jezus is het brood. Hij geeft overvloed en leven in volheid. Ik heb de afgelopen jaar, anderhalf jaar, heb ik ook een hele serie over de Ik Ben-uitspraken gedaan. Bij de VEG. Fantastisch. Zo verschrikkelijk mooi. Waar Jezus zegt wie die is. En heb ik dit ook behandeld. Ik ben het brood des levens. Dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. David was een herder. De Messias is een herder. En bekend maak ik aan de herders in het veld. Niet aan de grootte van de aarde. Niet aan de Herodes. Niet aan Caesar, of weet ik wie er toen op de troon zat. Of Augustus was er, geloof ik. Niet aan de geestelijke leiders. Maar gewoon aan de herders. Aankondiging aan Johannes van Zacharias hebben we gezien in het filmpje. Aankondiging aan Maria, een tienermeisje. Aankondiging aan de herders. En ook voor ons is het belangrijk om te weten, ook aan jullie. Want eens is er dit gebeurd, hè, is het licht in jullie hart opgegaan. En als het niet gebeurd is, als ik je nu een beetje ken, maar als het niet gebeurd is, dan is het nog noodzakelijk om dat wel te laten gebeuren. Dat je bij de Heer Jezus komt. Zijn komst in de wereld ging gepaard met het hoogste lied. De engelen zeiden tegen hen, wees niet bang. Dit is een uitspraak die Jezus heel vaak heeft gedaan. Wees niet bang. Wees niet bang. Ook bij de bloedvloeiende vrouw. Ook zoiets moois, weet je. Die raakt, dat is ook zo iemand, die ik tel niet mee. Maar als ik hem aanraak is genoeg. Eventjes aanraken. Wie heeft hem aangeraakt? Hij voelde krachten uit zich gaan. Ook zo bijzonder, hè? En dan draait hij zich om en dan zegt hij in de oude vertaling, of in het Griekse set, dan zegt hij dit. Dochtertje, dochtertje. Dat staat er. We lezen het niet, maar dochtertje, dochtertje. Wees niet bang. Hoe vaak leven wij in angst? En hoe vaak beïnvloedt die angst van de onwetendheid eigenlijk van wie je bent in Christus, de toekomst, de visie op hoe het zal gaan, of wat het ook is. En we gaan met ons denken aan de haal. Romeinen 12 zegt dat ook. Vernieuw je gedachten. Hoe ga je gedachten vernieuwen? Terug naar het woord. Elke keer zien. Dit ben ik in Christus. Want er is één vijand die nog steeds rondgaat hier op deze wereld. Wij zijn overwinnaars, hè? Amen. Dank u. Wij zijn overwinnaars. Ja, maar ik zeg het bewust. Het maakt er niet uit. En maakt me ook niet even uit als je zegt, ja, dat weet ik allemaal wel. Nou, ik hoop, het moet op. Als je overwinnaar bent, dat moet weer bevestigd worden. Dan moet weer energie door je heen komen. Misschien moet de Heilige Geest wel weer veel meer de ruimte krijgen. Want als je werkelijk een overwinnaar bent, hoe kan het dan dat wij levens leiden als een stelletje losers soms? Misschien mag ik nooit bekomen, misschien wie weet, maar goed. Nee, maar ik bedoel niet dat u een loser bent, maar dat je een loser voelt. Dat je keer op keer terugkijkt naar het verleden. En als je keer op keer naar het verleden terugkijkt en het verleden klaagt jou aan, dan moet je met je verleden afrekenen door het werk van de Heer Jezus Christus. Want die denkt daar niet meer aan. Die ziet jouw verleden aan het kruis. En jij bent in Christus nieuw. Jij bent in Christus vervuld. Je bent in Christus geheiligd. Je bent in Christus, heb je het zoonschap gekregen. Het dochterschap gekregen. Dat is je identiteit. Je bent gered voor tijd en eeuwigheid. Niemand kan jou nou meer aanklagen. Behalve als het terecht is. Maar dan kan hij niks doen aan je redding. Je redding ligt vast. Je heiliging leef je uit. Hoor wat ik zeg. Die leef je uit. Die verdien je niet. Je bent heilig geworden. En dan zeg je, maar dan wil ik ook heilig leven. Ik wil meer de Heer dienen. En dan gaat echt de Heilige Geest, krijgt meer ruimte in je. Weet je hoe spannend dat wordt? Want dan loop je gewoon naar mensen toe. En dan denk je, weet je wat, ik kan een gesprek hebben. Maar ik zegen ze gewoon, ik bid gewoon voor ze. Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Dat deed Jezus ook niet. Die kwam in de geestelijke strijd. Die ging zelfs zo ver, die ging de hel in. Om ons te redden. En dat deed hij, ik vergelijk het altijd zo, dan komt hij de hel in. Beeldspraak, hè? Staat nergens in de Bijbel, maar om even beeld te geven. Komt hij de hel in en dan denkt de duivel, nou, nu heb ik mijn grootste trofee. Nu heb ik hem te pakken. En wat gebeurt er? Jezus loopt door de dood, pakt de sleutels van het dood en het dodenrijk en loopt door de dood na 3 dagen naar buiten. En hij heeft de sleutels van de dood en het dodenrijk. Alle macht is verbroken. Ik tel niet mee. Ja, het is kerst. De Heer is waarlijk opgestaan. Als dat werkelijk bij u is, dan vraag ik serieus, ga dadelijk niet weg. Van oudste bidden we ervoor. Dan gaan we bidden voor bevrijding. Dan gaan we bidden voor een geestelijke vrijheid. Want Christus heeft het allemaal al gedaan. Dat is Bethlehem. Dus hoe klein je je ook ziet, Bethlehem is een hoop, want we hebben het er nog steeds over. En natuurlijk gaat het om het kind, maar het is zo gigantisch belangrijk. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. En ik hoop dat de vreugde komt, vreugde van de Heilige Geest, dat je denkt, jongens, ik ben veel bijzonder dan ik denk. Ik ben veel meer vrijer dan ik denk. Ik ga weer eens lezen van, wie ben ik nou eigenlijk? Een gered kind van God. Maar je hebt zo'n ongelofelijke staat. Dat is bizar. En er is maar één die je dat keer op keer wegrooft. En die doet het op die manier. Daar staat Johannes 10. De ik ben uitspraak. Van ik ben de goede herder. Daar staat daarvoor in Johannes 9 als het goed is. Er is een rover. En die rooft bij weg. Een rover, een dief en een moordenaar. En een rover die doet het zonder dat je het doorhebt. Je denkt dat je goed bent, die doet het. Nee, dat doet de dief. Een rover die komt gewoon hier toe, knuppelt je gewoon neer en beroof je. Maar de moordenaar, die wil je moorden. En laat dat nou zijn, dat is de vijand. En de vijand wil je 24-7. 24-7 beroven van je rijkdom. Uitschakelen. Gered ben je al, maar ik schakel je uit. En als jij denkt dit, nou, ik heb het nou zo zwaar. Nu geeft hij me wel een beetje rust. Dan geeft hij het laatste duwtje. Het is een moordenaar van de beginnen. En die is overwonnen. En jullie zijn volledig vrij. En als hij dan aanklaagt bij je, dan heb jij zoveel gezag om dit te zeggen. In Jezus naam, ga weg bij me. Geen kwaad zal mij hinderen. Omdat Jezus bij me is. Ik wil niet zeggen dat er geen moeilijke dingen komen. Maar ik weet niet hoe ik het over kan brengen, maar ik hoop dat het overkomt. We zijn volledig geheiligd en rechtvaardig door de Heer Jezus Christus, omdat hij bereid was als kind geboren te worden. Dat is kerst. Kerst is het begin van de heilsgeschiedenis. Hij geeft ons grote vreugde en vervullen. Vandaag is in de stad van David, in Bethlehem, voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En wat gebeurt er? Een hemels koor. Plotseling een onverwachte verschijning. Een menigte engelen die God loofde. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel. Die zie je daar weer wegtrekken. Haasten ze zich met spoed. en hun wens herhaalden ze om naar Bethlehem te gaan. Ze waren enthousiast en gretig. En wat deden ze? Wat deden de herders? Die mensen die niks voorstelden. Die mensen die uitschot waren. Die mensen die voor een rechtbank nog ineens belangrijk waren, zeggen sommige theologen. Wat deden die? Die hoorden die engelen. Wat deden ze toen? Ze gingen naar het kind. En wat deden ze toen? Ze loven en prezen God. Lucas geeft telkens aan dat de juiste reactie op een bijzonder ingrijpen van Gods wegen is om God daarvoor te loven en te verheerlijken. En daar staan wij dus nu, morgen, vandaag, in uw Bethlehem. Ik heb een hoop gezegd, ik schiet een beetje van hak op de tak, maar ik vind het goed. Ik denk dat het de kern wel duidelijk is. Ik hoop dat de kerst van dit jaar u uit die duisternis zal trekken. Dus niet alleen maar dat we bezig zijn met het licht wat gekomen is, veraf. Niet meer denken, oh ja, dat is waar, ja, bijzonder. Maar dat er ook echt iets van binnen gebeurt. Dat je denkt van, de Heer Jezus is gekomen in de duisternis. Het woord is mens geworden, het is vlees geworden. Het heeft onder ons geleefd. Hij kent je pijn en verdriet. Hebreeënbrief, veel te ver, kan niet verder uitweiden. Maar de duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Johannes 3, en daar eindig ik mee, zegt dit tegen Nicodemus, de leraar van Israël. Zo wordt hij aangesproken. In de nacht komt hij bij Jezus en dat is een gesprek. En wat zegt hij Jezus dan? Snap je het dan nog niet? En dan hebben ze het over opnieuw geboren worden. Maar als je dan doorleest, krijg je die prachtige tekst. Als lief heeft God de wereld gehad. Hij enige zoon geboren geeft enzovoort. Maar lees door. Dan staat daar verderop dat sommige mensen het niet wilden omdat ze in de duisternis zijn. Omdat ze onder de macht van de duisternis liggen. En die macht heeft God voor jullie verbroken. Je telt mee. Je bent een kind van de Heer. Je mag bij het kind staan. En dan op het allerlaatste, en dat krijg je, hè, we hopen dat je de zegen krijgt. Maar dan staat God dadelijk voor je en die zegent je gewoon. Met de liefde van de Heer. Vreugde die nooit weggaat. Wil dat zeggen dat je dan altijd vreugde hebt? Ook als je lichamelijk dingen te verwerken hebt. Of in je emotie of ik het. Tuurlijk niet. Maar juist in de pijn en het verdriet. Denk aan die kinderen van Efrata die de kinderen verloren. Kwam God. Daar is een plek voor. En ook als je zegt, ik tel niet mee, het lukt mezelf niet, dan is daar een plek voor. En dan mag je zeggen van, Heer, ik heb u nodig. En ik weet 100% zeker, dan gaat hij je steunen, misschien door anderen heen, door een bemoedigend woord, door hulp. En dan langzaam komen we er weer uit. En langzaam gaan we erdoor. Hoe het ook gaat, maar dat mag God zelf doen. Laat me zegen vragen. Vader, ik wil u danken, Heer, voor... Ja, er zit zoveel in, Heer. U heeft zo'n rijke geschiedenis gegeven. Van Genesis tot Openbaring. De heilsgeschiedenis. Alles brengt ons naar de Heer Jezus. Zelfs in Genesis in het begin, wanneer de zondeval plaatsvond, wat de moederbelofte genoemd wordt, wordt er gelijk gezegd. Het zaad van de vrouw zal de kop vermorzelen van de Satan, van de slang. Dat ging over Maria. Dat ging over kerst. En wij gedenken, Heer, vandaag, morgen, de komende dagen, dat u gekomen bent in de duisternis. Het licht was daar. U leefde het licht. U was het licht. En het licht is nooit gedoofd. Ook als we het wel eens denken, Heer, als we de wereld om ons heen zien. Dat we denken, Maranatha, kom, Heer, kom. Want er is zoveel ellende. Ook als we naar misschien ons eigen leven kijken en ervaren dat we misschien niet meetellen. Dat ons leven misschien duister is, allang, ondanks dat we hier in de gemeente zitten. Dat we ons eenzaam voelen, minderwaardig, niet gezegend door u. Dat we uw stem niet meer verstaan. Dat het stil is, donker is. Dat ons lichaam niet doet wat we willen. Dat er verval is. Heer Jezus, ik wil u bidden, Heer, wilt u met uw vertroosten, met uw vreugde, met uw goedheid ons daarin bijstaan en vervullen. En dat is een gebed wat naar uw wil is. Maar tegelijkertijd zegt u tegen de gemeente, daar heb ik jullie voor gegeven. Jullie hebben de Heilige Geest in je. Vertroost elkaar. Help elkaar. Zegen elkaar. Want de ander telt mee. Help ons, Heilige Geest, om die dingen te doen die u zelf op aarde deed. Waarvan u zei, jullie zullen nog veel meer doen. En u heeft de Heilige Geest gegeven. Geprezen zij uw naam. Dank u voor Bethlehem. Dank u wel voor de Heer Jezus Christus. Dank u wel voor uw goedheid. Amen.